Goedenavond gemeente, namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee Westland uit Katwijk aan Zee zal vanavond het woord van God bedienen. Zieken, de heer Roel Teeuwen is ernstig ziek en volgt nader onderzoek om te zien of behandeling mogelijk is. We willen hem, zijn vrouw en alle die bij hem horen, gedenken in onze voorbeden. Er zijn in deze dienst 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de hoop. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. De maandelijkse extra collecte is bestemd voor het evangelisatiewerk. 1 bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in maart bestemd voor Theo en Klazien van der Schelling, die uitgezonden zijn voor de MAF. We zingen nu als voorzang Psalm 41, vers 6 en 7. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Laten we deze eredienst beginnen. Onze hulp en verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde schiep. Die trouw is en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van God de Vader. Door Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het is de mensen gezet te sterven en daarna het oordeel. Daarover gaat het in de verkondiging en vandaar dat we met elkaar gaan zingen Psalm 90. En we zingen dat uit weerklank, Psalm 90, de versen 3 en 6. Vanavond hier in deze grote kerk van Alblasserdam doen we belijdenis van het christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. We weten ons daarbij verbonden met Gods wereldwijde kerk in allerlei tijden. In die verbondenheid belijden wij en dan zingen we daarna Psalm 119, het 69ste vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Ik nodig u nu uit om in het hart met mij mee te zeggen, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laten we met elkaar bidden. Trouw God, almachtige Vader, wij danken u dat u ons deze middag samenbrengt in uw huis. Deze vijfde Lijdenszondag. Het is de tijd waarin we toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. En tegelijkertijd deze dag op zich staat in het teken van de opstanding. Die eerste dag. Die ons eraan herinnert dat u, Heer Jezus, de dood hebt overwonnen. U hebt de dood van zijn prikkel ontdaan. U bent overwinnaar. U zij de glorie, opgestane Heer. U de victorie. Voor nu en altijd. Heer, wij danken u dat we zo samen mogen zijn. Wij leven in een wereld waarin we voortdurend met de dood geconfronteerd worden. Dierbare volle weg, leeftijdsgenoten, we lezen rouwadvertenties en we kennen de namen en we schrikken. Hij ook al, zij overleden. Wij danken u, Heere, dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat u het laatste woord hebt. U, Heer Jezus, die gezegd hebt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al was hij ook gestorven. Heer, geef dat dat licht naar binnen mag vallen ook in ons hart. Als we deze avond horen vanuit de schrift, dat het de mensen gezet is te sterven en daarna het oordeel. Dat we verder mogen zien. Dat we bij de Heer Jezus terechtkomen die de dood heeft overwonnen en die leeft tot in alle eeuwigheid. U kent ons. U weet wat ons bezighoudt. U weet van onze barrières. U weet wat in de weg staat om te geloven. Om getroost te worden, om houvast te vinden. Heere God, we vragen u heel eerbiedig. Wilt u het zo maken dat alles uit de weg geruimd wordt als we deze avond de verkondiging horen? Dat we meegenomen worden naar de Heer Jezus en dat onze ogen opengaan en dat het leeft. Hij is het en hij heeft alles wat ik nodig heb. Werk daartoe met uw Heilige Geest. Bij kinderen, jongeren, ouderen, ja bij ons allemaal. Neem ons mee naar u. Druk ons aan uw hart. Heer God, zegen ieder die een taak heeft in deze dienst, dat het allemaal in goede orde mogen verlopen. Geef dat deze dienst een lied is voor u. We bidden u, Heer, wilt u bij alle christenen zijn die samenkomen op dit moment, later deze dag, elders in de wereld. Heer, we vragen u, wilt u wereldwijd uw koninkrijk bouwen en ook op deze dag mensen overzetten vanuit het duister naar het wonderbare licht van uw genade. Dat ze het leven ontdekken in de Heer Jezus Christus. Zo leggen we alle dingen voor u neer en wij bidden u, wilt u ons horen, uit genade, om Christus wil. Amen. In Katwijk aan Zee ben ik bezig met een prekenserie over Hebreeën. En vanavond wil ik ook met u uit Hebreeën lezen, Hebreeën 9, tweede gedeelte, we lezen vanaf vers 15. Je zou kunnen zeggen dat Hebreeën opgebouwd is uit drie delen. Bestaat uit drie delen. Het eerste gaat over het spreken van God. En vervolgens gaat het dan vanaf het einde van hoofdstuk 4 over de hoge priester. Gaat het eerst over de vraag, wie is die hoge priester dan? En vervolgens wordt dan getoond dat Christus de hoge priester is. En in het tweede gedeelte, vanaf dat tweede deel, van dat tweede deel, gaat het over de dienst van de hoge priester. En dan gaat het over Christus, de middelaar van een uitnemender verbond. En dan klinkt de profeetstem van Jeremia over dat nieuwe verbond. Wat dat dan betekent, dat God de zonde vergeeft. Dat ze God zullen kennen en dat God de God van zijn volk is. En dat het volk bij God hoort. En dan wordt dat in hoofdstuk 9 verder ingekleurd. Het gaat over de voorwerpen in de tabernakel. Vervolgens loopt dat dan uit op grote verzoendag. Jezus Christus is de grote hoge priester die niet het aardse heilige der heiligen is binnengegaan. Maar die opgevaren is naar de hemel en die het heilige der heiligen is binnengegaan om te verschijnen voor God, zijn vader. En dan krijg je dat gedeelte wat we met elkaar gaan lezen. Hoofdstuk 9, vers 15 tot en met het einde. En dan lezen we eerst over een testament. Er wordt gesteld dat iemand die een testament maakt moet overleden zijn voordat dat testament van kracht wordt. Het testament vraagt ook om reiniging. Je ziet dat in het oude verbond. Er wordt verteld dat de tabernakel gereinigd is. Dat is even de vraag hoe we dat ons precies voor moeten stellen. We lezen in Exodus 40 dat die tabernakel gezalfd wordt met olie. We lezen in Exodus 29 dat het altaar gereinigd wordt met bloed. Nou, is het zo dat die schrijver denkt dat via het altaar dat hele heiligdom is gereinigd? Of weet hij nog iets meer dan wij weten van het Oude Testament? In ieder geval, hij stelt dat oude verbond, daar gaat het om reiniging. Zo is ook dat heiligdom gereinigd. Ook het boek, de wet van God, is gereinigd. Christus zorgt voor de reiniging. Christus, die het hemelse heiligdom is binnengegaan, eens en voorgoed, hij staat tussen God en mensen in. Hij treedt voor ons in. En hij doet ook de zonde teniet. En zo zorgt hij voor eeuwige zaligheid. En daar loopt het dan op uit in de laatste twee verzen van dit gedeelte. We lezen met elkaar Hebreeën 9 vanaf vers 15. En daarom is hij, Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond. Opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Want het testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Daarom is ook het eerste testament, het oude testament, het oude verbond, niet zonder bloed ingewijd. Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet aan heel het volk door Mozes meegedeeld was, nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken met water en scharlakenrode wol en hyssop en besprenkelde het boek zelf en heel het volk. terwijl hij zei: dit is het bloed van het verbond dat God u bevolen heeft te houden. Ook de tabernakel en ook al de voorwerpen voor de eredienst besprenkelde hij op dezelfde manier met het bloed. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Het was dus noodzakelijk dat de afbeelding van de dingen die in de hemelen zijn hierdoor gereinigd werden. Maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is. Want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn offer. Bij de voleinding van de eeuwen zou kunnen zeggen in de volheid van de tijd, op het beslissende moment. En zoals het voor de mensen beschikt is dat ze eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Tot zover het woord van God. Zalig die het woord van God hoort en dat bewaart in zijn hart om daaruit te leven. Halleluja. We gaan met elkaar nadenken over het gedeelte wat we gelezen hebben, in het bijzonder de laatste twee versen, vers 27 en 28. En zoals het voor de mensen beschikt is dat ze eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Hoe sterven erven wordt. Daar gaat het over. Hoe sterven erven wordt. En ik wil met u nadenken over twee dingen. De realiteit van ons sterven en de kracht van Christus sterven. Dus de realiteit van ons sterven en de kracht van Christus sterven. Hoe sterven erven wordt. We gaan eerst nog met elkaar zingen en dat doen we uit Psalm 31. Het is ook de psalm die Christus aan het eind van zijn leven op de lippen heeft genomen. We zingen het vierde vers, het twaalfde en ook het zeventiende. Psalm 31, vers 4, 12 en 17. Na de verkondiging zingen we Psalm 89 het eerste en ook het achtste vers. Psalm 89 het eerste en het achtste vers. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Gemeente, ik val maar met de deur in huis. Denkt u wel eens na over uw sterven? Denk jij wel eens na over je sterven? Ik denk dat die vraag heel verschillend beantwoord wordt. U wordt ouder en u merkt mijn krachten nemen af en u denkt er wel eens over na. Hoe zal dat zijn, het laatste stuk van mijn leven? Wat zal ik tegenkomen aan lijden en zorg? Sterft mijn vrouw eerder of zal ik de eerste zijn? En hoe zal dat zijn voor mijn vrouw als ze alleen verder moet? Misschien stond je in de achterliggende week aan het open graf en dan komt het zomaar ook heel dichtbij. Hoe zal mijn einde zijn? Wanneer zal dat zijn en hoe zal dat zijn? Waar ga ik naartoe? Denk je wel eens na over je sterven? Goed mogelijk dat jij vanmiddag zit te luisteren en dat je bij jezelf denkt, nou eerlijk, eigenlijk nooit. Ik weet niet precies waardoor het komt, maar het komt er eigenlijk niet van. Ik heb veel andere dingen aan mijn hoofd. En eigenlijk weet ik ook niet of ik er wel aan wil denken. Is het niet heel naar om te bedenken dat je er niet meer bent? Trouwens, ja, ik heb nog zoveel dingen die ik mee wil maken. Ik ben jong. Ik kijk er naar uit dat ik mijn opleiding af heb en dat ik kan gaan beginnen aan een leuke job. Ja, daar zul je de enige niet in zijn vanavond. Toch, hè? Denk je wel eens na over je sterven? Die vraag stel ik niet zomaar. Het is de schrijver van de Hebreeën die dit zo aan het eind van hoofdstuk 9 aan de orde stelt. En zoals het voor de mensen beschikt is dat ze eenmaal moeten sterven. En zoals. Moet je even opletten. En zoals. In vers 28 lezen we, zo zal ook, en zoals, zo zal ook. Het gaat dus om een vergelijking. Een vergelijking tussen ons mensen en de Heer Jezus Christus. Een vergelijking waarbij de schrijver de hoop van de zaligheid in het licht wil plaatsen. Intussen begint het dan toch wel met die ernstige woorden. Het is voor de mensen beschikt dat ze eenmaal moeten sterven. Aan uw en mijn leven komt een einde op deze aarde. En de een wordt 100 jaar. En een ander is 69, is nog druk met van alles en nog wat. Maar wordt onwel en overlijdt kort daarna. En weer een ander wordt ziek in de kracht van zijn leven en overlijdt op 34-jarige leeftijd. Een kind overleed in de moederschoot. Een jongere van 15 reed met zijn scooter tegen een boom. Aangrijpende werkelijkheid. Wij mensen moeten sterven. En in de krant lees je een advertentie en je denkt, zij overleden op een oude grafzerk valt te lezen. Heden ik, morgen gij. Nee, dat is geen noodlot dat je overkomt. Onze tekst zegt het is de mensen beschikt. Beschikt, er staat in het Grieks een woord dat heeft te maken met iets wat in het verborgene klaar ligt. Het gaat om iets wat weggelegd is om een keer voor de dag te komen. Wie heeft dat in de hand? De levende God, wij zongen met Psalm 31, in uw hand zijn mijn tijden. Het is ook wat Job zegt als zijn kinderen overleden zijn. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De dood is maar niet een noodlot. De dood doet maar niet zo toevallig zijn intrede. God heeft daar de hand in. Ik kan me voorstellen dat dat wel wat vragen oplevert. Is God niet de bron van het leven? Gaat God niet voor het leven? Is Hij het nu die de levensadem van mensen wegneemt? En al heel snel zeg je, de dood komt toch niet door de Heere God? Nee, de dood komt niet door de Heere God. God had juist de dood proberen te voorkomen door in het paradijs te zeggen, Adam, Eva, van die ene boom, de boom van kennis van goed en kwaad, moet je niet eten, want dan zul je de dood sterven. Maar de mens liet zijn oor hangen naar die listige slang. Het leek hem wel wat, ze worden als God. En ze aten van de verboden vrucht, Adam en Eva. En de dood deed zijn intrede. Vanwege de ongehoorzaamheid aan God, vanwege onze opstandigheid, is de dood een feit. Paulus schrijft aan de gemeente van Rome, het loon op de zonde is de dood. Maar al hebben wij de dood in huis gehaald, dat wil niet zeggen dat de dood buiten God staat. Nee, ook de gebrokenheid heeft de Heere God in de hand. Het begin en het einde van een mensenleven ligt in zijn hand. Ja, dat brengt zomaar vragen met zich mee, want zijn doen is vaak zo verborgen. We snappen er zo weinig van. Ik denk aan dat kindje dat vlak na de geboorte stierf. En je denkt, waarom toch? Of die jonge moeder, die zo'n centrale plaats innam in het gezin. Waarom zij? Dat schuurt, hè? Daar kun je ontzettend mee worstelen ook. Waarom overlijdt zij? En om dan het leven ook in Gods handen te laten, daar is echt genade voor nodig. Om het aan Hem over te geven, Hij die zoveel groter is dan wij, Hij die zo'n beter overzicht heeft ook dan wij. Hij weet wat Hij doet. Al weet ik het niet. Intussen, ook ik moet sterven. Misschien is er een kind vanmiddag dat mee zit te doen dat zegt, maar als de Heer Jezus terugkomt, dan hoef je toch niet te sterven. Daar heb je helemaal gelijk in. Als de Heer Jezus terug zou komen vandaag, dan hoeven we niet meer te sterven. Dan zullen we van het een op het andere moment een ander lichaam krijgen en voorgoed bij Hem zijn. Het is opvallend dat de schrijver van de Hebreeën het daar niet over heeft in onze tekst. In ieder geval niet aan het begin. Het is opvallend als je bedenkt dat iemand als Paulus heel sterk leeft bij de wederkomst. Hij ging er min of meer vanuit dat hij de wederkomst mee zou maken. Maar als de Heer Jezus nog niet teruggekomen is, moeten wij sterven. Houdt dat jou wel eens bezig? dat belangrijk dan? Nou ja, voor we het weten slaan we onze tentpinnen nogal vast in de aarde. Leven alsof het allemaal draait om het hier en nu. Alsof we de eeuwigheid hebben. Juist als we beseffen dat ons leven vergankelijk en eindig is, dan worden de dingen relatief. Zeker, we genieten van werken of een paar dagen weg. U geniet van de omgang met de kleinkinderen. Maar het staat wel in een bepaald kader. Als je weet dat je leven eindig is, dan doet het je ook bewuster leven. Het maakt je dankbaar voor wat geschonken is. Je leeft meer bij de dag. Je ziet ook dat dit leven hier en nu lang niet alles is. Het gaat voorbij. En ook, ja, dat ook, wat laat je achter? Hoe herinneren de mensen je? Was je in je leven met de juiste dingen bezig? Was je in je leven met de juiste dingen bezig? Dat is vooral een vraag omdat de dood het einde niet is. En je hoort het mensen wel eens zeggen, geniet met volle teugen, want straks dan is het klaar, dan is het afgelopen. Je leeft maar één keer. Mensen zeggen nog wel eens een keer, ja, wat er na de dood is, dat weten we niet precies. We zullen het wel zien. Maar de tekst laat ons niet in het ongewisse. Na het sterven is het oordeel. Oordeel. In de Bijbelgemeente komen we dat keer op keer tegen. Prediker eindigt ermee. God zal ieder werk in het gericht brengen, het zij goed, het zij kwaad. Op die manier laat de Heer merken dat hij ons voluit serieus neemt. Ons leven hier en nu gaat niet in de mist op. Wij leven hier en nu met verantwoordelijkheid en God houdt ons ook verantwoordelijk. Voor de keuzes die we maken, voor wat we doen en laten. Het doet ertoe hoe je vader bent en hoe je collega bent en hoe je vriendin bent en hoe je je werk doet. Alles wat hier gebeurt, de Heere gaat de dingen openleggen. Hij straft het kwaad. Je kunt niet zeggen, God is eerlijk, maar uiteindelijk is hij ook altijd wel weer barmhartig. De barmhartigheid blijft uiteindelijk over. Zo wordt dan al eens een keer gesteld. Maar gemeente, de Bijbel laat ook een ander geluid horen. Er komt een moment dat het geduld van God op is. En dat hij het kwaad straft. Dat hij ook ongeloof straft. Sommige mensen zijn er een meester in om de dingen uit het verleden weg te stoppen. Ik weet niet meer hoor hoe dat precies gegaan is. Wil ik het ook niet meer over hebben. Ik laat het achter me gewoon niet meer aan denken. En waar je niet meer aan denkt, dat is er ook niet meer. Maar God denkt er wel aan. En God houdt het wel vast. Ik zou zeggen, hij had het zo onder het zand vandaan. God oordeelt. En ergens, gemeente, is dat ook niet bemoedigend, dat God oordeelt? Bemoedigend? Ja, als je denkt aan die christenen in Noord-Korea die al jaar en dag in een werkkamp zitten. God ziet dat. En God gaat hen recht doen. Die christenen die al tijdenlang in zeecontainers opgesloten zitten in Afrika. God ziet dat. God ziet hun tranen en hun leed, dat ze het amper uit kunnen houden, vol kunnen houden. Hun erbarmelijke omstandigheden. En God komt daarop terug. Ik denk even zo goed aan het kwaad wat plaatsvindt achter een gesloten voordeur. Dat kind wat jarenlang misbruikt wordt. Of die vrouw die door haar man als een voetveeg wordt behandeld. Andere mensen weten het niet, vermoeden soms iets, maar het is te weinig om echt iets te kunnen doen. En soms weten mensen het wel en ze kijken weg. Treffende titel van een boek, Het hele dorp wist het. Gemeente, kwaad kan niet eindeloos voortwoekeren. Dat kwaad, dat kan niet ongezien zijn gang gaan. God komt daarop terug. God gaat oordelen. God gaat recht zetten. Oordelen, dat Griekse woord, dat heeft te maken met scheiding maken. Scheiding maken. Hij maakt scheiding tussen goed en fout. Tussen recht en krom. Tussen gaaf en beschadigd. Tussen dood en leven. Tussen schapen en bokken. En hij verbindt daar consequenties aan. Hij straft alle kwaad. Het vuur van zijn toren zal er overheen gaan. Hij brandt het weg. De schrijver van Hebreeën die laat ons dat aanvoelen, heel indringend. Straks in hoofdstuk 10, dan schrijft hij op in vers 30. Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. En aan het eind van hoofdstuk 12, onze God is een verterend vuur. Voelt u, gemeente, hoe geladen dat woord is? En daarna het oordeel. Maakt dat niet ontzettend klein? Soms zeggen mensen wel eens, als ik God ontmoet, dan moet hij me maar eens uitleggen. Gemeente, dan heb je werkelijk waar geen idee waar je het over hebt. Als ik sterf, dan kom ik voor de hoge God en die oordeelt. En wat als mijn leven het oordeel ingaat? Red ik het dan? Hoe kom ik door het oordeel heen? Maar dat maakt onze tekst duidelijk. En dan kom ik bij het tweede. De kracht van Christus sterven. Ik zei al even, het is een vergelijking. Wij mensen worden naast de grote hoge priester Jezus Christus gezet. Het gaat om onze gang en het gaat om zijn gang. En tegelijk is het ook meer dan een vergelijking. Want onze tekst laat zien, Christus is meer, is groter. Zijn gang is hoger dan onze gang. Want als je die eerste zin leest, zoals het voor de mensen beschikt is dat ze eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, dan zou je verwachten dat er zo staan, zo is ook Christus eens gestorven. Maar dat staat er niet. Ja, het is waar, Christus is gestorven. Aan het kruis heeft hij de laatste adem uitgeblazen. Dat is ook zoiets troostvols. Juist als wij geliefden moeten loslaten. Je hebt de hand van een oude vader vast. En je merkt het. We kunnen elkaar niet blijvend vasthouden. We moeten loslaten. Jezus weet wat dat is. Hij heeft zijn dierbare los moeten laten om het hoofd te buigen en te sterven. Hij Hij weet dat je de weg van sterven alleen moet gaan. Kent al het lijden en alle strijd dat daarmee gepaard gaat. Hij heeft de laatste adem uitgeblazen en zich in een graf laten neerleggen. Hoe bemoedigend. Hij kent onze weg van wieg tot graf. Wat dat betreft, gemeente, op deze Christus mag je verlaten. Juist ook in dat laatste, als je niet meer kunt praten met anderen, alleen nog maar wat kunt denken. Op Christus mag je verlaten, in het dodelijk tijdgewricht. En toch is dat het niet alleen. Ja, hij maakt dezelfde gang van wieg tot graf als u en ik. Maar als Christus op één lijn met ons mensen wordt gezet, dan torent hij tegelijkertijd daar hoog bovenuit. Waarom? Nou, hij sterft niet alleen. De tekst zegt, zijn sterven is offer. Zijn sterven is offer. Onder het oude verbond werden de offers gebracht. Tabernakel en tempel en op de grote verzoendag, één keer in het jaar, ging die hoge priester het heilige der heiligen binnen met de schaal met bloed om verzoening te doen. Maar de heilige heeft het offer van zijn leven gebracht. Jezus Christus, de grote hoge priester, bij de voleinding van de eeuwen, in de volheid van de tijd. Hij kwam niet zoals iedere hoge priester met vreemd bloed, maar met zijn eigen bloed. Zijn bloed laten vloeien langs de kruispaal. Eens en voorgoed. Hoor je dat? Wij moeten eens sterven. Hij heeft eens het offer gebracht. Wij mensen zijn tegen de dood niet opgewassen. Hoe groot de medische kennis ook is, hoe vaak lukt het ons niet om een dam op te werpen tegen ziekte. En moeten we de strijd opgeven. Wij moeten eens sterven. Maar dan hij heeft het offer van zijn leven gebracht om de angel uit de dood te halen. Om de dood van zijn kracht te ontdoen. Om de zonde te verzoenen. In dat offer, gemeente, draagt hij uw en mijn zonde. Wij die voor God niet kunnen bestaan. Wij die zo snel onze eigen gang gaan. Zo hoog van onszelf denken. Het zit er zo diep in. Met zijn offer verzoent hij de dood. Verzoent hij de zonde. En overwint hij de dood. Zijn dood, gemeente, heeft zo'n oneindige kracht in zich. Hij laat zijn bloed vloeien. Hij delgt uit. Hij verzoent. En tegelijkertijd, hij is de triomfator, de overwinnaar op de dood. Hij kan niet in het graf blijven. De dood kan hem niet vasthouden. Hij moet wel opstaan. Gemeente, dit is het evangelie vanavond hier in de grote kerk. Christus brengt het offer. En dat offer, dat is genoeg. Helemaal genoeg. Want de mens moet sterven, daarna komt het oordeel. Maar voor Christus komt ook een daarna. Hij brengt het offer en daarna... Nou, daarna wordt hij gezien. Waar moet je dan aan denken? Aan de wederkomst. Dan wordt Jezus gezien en dan komt ook zijn werk voor de dag. Hij zal zonder zonde gezien worden. Jezus zonder zonde gezien? Ja, zeg je, natuurlijk, Jezus heeft nooit zonde gedaan. Nou, dat hij zonder zonde gezien wordt, dat betekent dat er geen zonde meer is bij allen die hem geloven. Dat hij de zonde volkomen teniet heeft gedaan. Dan zal blijken dat zijn werk volkomen is en dat zijn werk genoeg is en dat zijn werk af is, dan is het eens en voorgoed uit met de zonde. Gemeente, wanneer de Heer Jezus in eerlijkheid gezien wordt zonder zonde, dan heeft dat ook wat te zeggen over het oordeel. Want als het offer van Jezus Christus het fundament van je leven is, dan gaat God niet meer terug achter wat Jezus gedaan heeft. Laat ik het maar helder zeggen, God gaat geen oude koeien uit de sloot halen. God gaat niet meer zitten wroeten in die zonde van ons. Die zonden zijn geworpen in de diepte van de zee, zo diep, zegt Spurgeon, dat ze ook niet meer boven kunnen drijven. Verzoend is verzoend. Want dan wordt waar wat gebeden is toen je gedoopt werd. We kunnen zonder verschrikken verschijnen voor God. Want Hij is het die mijn heil bewerkte. Zoals dat lied zingt, nooit konden wij zonder zonde voor u staan. Maar in uw Zoon zijn wij schoon door het bloed van het Lam. Weet u wat de Heer wel doet? Hij gaat het niet meer over die zonde hebben. Betaald is betaald. Maar als ons leven door het oordeel heen gaat, gaat hij wel zijn eigen werk kronen. Wat gedaan is uit liefde voor hem. Wat verdragen is uit liefde voor hem. Dat gaat hij kronen met eer en heerlijkheid. Het werk in liefde voor de naaste gedaan. Het werk waar niemand wat van af weet. Hij heeft het gezien. Openbaring 14 zegt, zalig zijn de doden die in de Here sterven, opdat ze rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Dan breekt de zaligheid door. Zaligheid. Dat woord heeft de schrijver van Hebreeën al een paar keer laten vallen. Zaligheid. En telkens laat hij dan zien, Jezus Christus zorgt voor de zaligheid. Hij is de leidsman van de zaligheid. Hij is de oorzaak van de zaligheid. Hij maakt zalig wie door hem tot God gaan. Met zijn offergemeente maakt Jezus zalig. Als de Heer Jezus verschijnt, dan zal die grote erfenis zich ontvouwen. Het nieuwe verbond in optima forma. Wij zullen met hem zijn. En hij met ons. Hij, onze God, wij zijn volk. We zullen hem kennen zoals hij is. Er hoeft nooit meer onderwijs gegeven te worden over wie de Heere is, want we zullen vol zijn van de kennis van hem. Zonde en dood, gemeente, het is voor goed verleden tijd. God denkt er niet meer aan de zonde en wij vallen er niet meer op terug. We zullen hem dienen. Volmaakt. Voorgoed. Vol zijn van zijn glorie en van zijn heerlijkheid en van zijn luister. Onze aandacht zal op hem gevestigd staan. De drie enige God, zoals we nooit eerder kenden. Wat een dag, gemeente, zal dat zijn. Delend in zijn overwinning met alle vreugde en met alle verwondering. Met hem. Weet je, dat zal mijn belevenis zijn. God zien. Volmaakt. Voorgoed. Is dat niet iets om naar uit te kijken? Of houd je je daar eigenlijk nooit mee bezig? Jezus verwachten. Ja, ik heb wel vaker gehoord over de wederkomst en je weet dat ooit een keer zal plaatsvinden, maar ja, je weet toch niet wanneer. Trouwens, ik ben jong. Ik wil nog veel van het leven meemaken. Er is nog zoveel om van te genieten. Ik begrijp dat wel. En toch heeft onze tekst het over hen die hem verwachten tot zaligheid. Je zou kunnen vertalen, de verwachtenden tot zaligheid. De verwachtenden. Dan komt die activiteit nog wat meer uit de verf. Ze hunkeren ernaar, ze verlangen ernaar. Wie? De gelovigen. Ze verwachten Jezus. Ze weten, als Jezus terugkomt, dan is de verlossing volkomen. Dan is Hij bij ons en met Hem de redding. Is daarmee jouw leven onder woorden gebracht? Waar kunnen ze je voor wakker maken? Kunnen ze je wakker maken voor Jezus? Zodat je zult zeggen, nou heb ik alles, want Jezus is er. Ik kan me voorstellen dat je bij jezelf denkt, ik weet het nog zo net niet, dominee. Ik leef vaak mijn leven, het is heus wel belangrijk om te bidden. Ik ben niet onverschillig. Maar om nu te zeggen dat ik uitzie naar de Heer Jezus, ik bedenk dat eigenlijk helemaal niet. Hoe komt dat? Zitten wij vaak niet veel te vast aan het leven hier en nu? Draait het in ons leven vaak niet om nu en vandaag en morgen wat er in de agenda staat? Gemeente, als er geen uitzien is naar Jezus, dan is er echt bekering nodig. Dan is het nodig dat je naar de Heer Jezus gaat. Ja, zeg je, dat vind ik nou juist zo ingewikkeld, naar de Heer Jezus gaan. Maar wat doe je dan precies? Trouwens, wat merk ik eigenlijk van de Heer Jezus? Vanmiddag is hij hier. Door het woord wat verkondigd wordt. Hier is hij. Waar hij jou in aanraking brengt met zijn offer. Kijk, zegt hij, dit deed ik. En zoek nou straks de stilte op. Om in de stilte van de kamer tegen de Heere te zeggen, Heere, u was daar. Maar leer het mij nu ook. Leer het mij nu om te leven van uw offer. Leer mij om met u te leven, zodat u de eerste, de beste bent. Gemeente, waar de Heilige Geest de liefde voor de Heer Jezus wakker maakt. Ja, daar kan het niet anders of er wordt ook een verlangen wakker. En nee, dan ben je niet wereldvreemd. En nee, dan ga je niet voorbij aan wat God je geeft. Dan kun je genieten met volle teugen, echt. En toch weet je ook, het weegt niet op tegen de zaligheid die aanbreekt. O Heer, wanneer komt die dag dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen? Denk je wel eens na over je sterven? Ik vroeg dat aan het begin. Toen Kolbrugge, een dominee uit de 19e eeuw, het in een preek over zijn sterven had, toen zei hij, daarom wanneer ik sterf. Ik sterf echter niet meer. En iemand vindt mijn schedel. Zo verkondigt hem deze schedel. Ik heb geen ogen. Toch zie ik hem. Ik heb geen verstand. Toch omvat ik hem. Ik heb geen lippen. Toch kus ik hem. Ik heb geen tong. Toch zing ik zijn lof met allen die zijn naam aanroepen. Ik lig hier buiten op het kerkhof. En toch ben ik in het paradijs. Al het lijden is vergeten. Zijn grote liefde heeft dat teweeg gebracht. Toen hij voor ons zijn kruis droeg en uitging naar Golgotha. Zo wordt sterven erven. Als je bij ons thuis door het zolderraam kijkt, dan zie je achter het huis de begraafplaats. Van de week wierp ik nog even een blik naar buiten. En ik zag die rijen met serken zo achter ons huis. En het zonlicht viel er overheen. Ik dacht, dit leven gaat voorbij. Maar de zaligheid wacht. Amen. wij gaan danken en bidden. En we bidden voor de heer Roel Thewe, die ernstig ziek is. Volgt nog nader onderzoek om te zien of behandeling mogelijk is. We doen ook voorbeden voor de familie Den Hoed en de familie Boom. Vorige week overleed geheel onverwacht de broer van Wout en zwager van Marie op 67-jarige leeftijd. Wim was ook de oom van Tanja en Hans Boom en Patrick en Gea Den Hoed. Afgelopen vrijdag is hij begraven. Straks vinden de collecten plaats. De eerste collecte is bestemd voor de hoop en de tweede collecte voor kerkbeheer. De maandelijkse extra collecte is bestemd voor het evangelisatiewerk. En we zullen al deze dingen ook gedenken in onze gebeden. Laten wij danken en bidden. Heren, wij danken u voor uw woord. Een ernstig woord. Wij mensen moeten sterven. En tegelijkertijd, heren, wij danken u dat vanuit de tekst het licht van Christus daarover valt. Hij heeft het offer gebracht. En dan is sterven ten diepste geen sterven meer. Maar een afsterven van het oude leven. En een doorgang naar het eeuwige leven. Om bij u te zijn en eeuwig u groot te maken. De zaligheid wacht, o God. Wat kunnen we daarnaar uitzien bij alle gebrokenheid die er is in dit leven. Waar we aan lijden. Waar we tegenaan lopen. Waar we last hebben van onszelf. Wat kunnen we onszelf ook in de weg zitten. O God, we belijden het voor u. En wij bidden u, Heren, wilt u ons leren om de tijd dat we hier op aarde zijn, voor u welbehagelijk te zijn. Ook in de komende week u te dienen met alles wat in ons is. Waar we onze plaats ook hebben. Op school, op het werk. Ook bij al het werk in de gemeente. Bouw uw koninkrijk ook hier in Alblasserdam. Wilt u op uw tijd ook een nieuwe herder en leraar geven. En wilt u zorgen voor de gemeente hier. Heren, we komen u ook bidden voor de heer Roel Thewe. Als zijn situatie zo achteruit is gegaan de afgelopen tijd, Heere God, wij bidden u, wilt u hem uw vrede geven, uw genade. Wilt u laten merken, ik ben met u, alle dagen. Ik zorg voor u, ik leid u. Bij mij ben je veilig en geborgen, verwacht het van mij. Heere, we komen u ook bidden voor rouwdragende families. Heere God, we vragen u, wilt u in het gemis wat er is, wat zo ineens ontstaan is, wilt u uw troost geven, zicht geven op u, Heer Jezus, die de dood hebt overwonnen. U hebt de prikkel eruit gehaald. En geef, Heere, dat dat ook troost, dat dat ook bemoedigt. Wees zo nabij. Heere, we bidden ook voor anderen die met gemis te maken hebben, weduwe en wedunaren. Zij die aan het graf stonden van een kind, korter of langer geleden. O God, u weet van het verdriet. U weet van het gemis. Wat kan het hart dan nog zo vol zitten met vragen en worstelingen. Dan bidden wij u, Heere, geef uw genade. Om u te vertrouwen. Om achter u aan te komen. De levende. Wij bidden u, Heere, wilt u zo zelf nabij zijn in alle omstandigheden van het leven. We komen u bidden, Heren, wilt u ook het werk van Stichting De Hoop zegenen? Wilt u geven dat tekenen van uw koninkrijk worden opgericht? Mensen bevrijd worden van hun verslaving? Wilt u zegen erover geven? Ik bid ook voor het evangelisatiewerk hier in dit dorp. Ook op tal van plaatsen in ons land. Heren, geef dat mensen geraakt worden door het evangelie, want ja, wij mensen moeten sterven en daarna volgt het oordeel. Wat zal het toch vreselijk zijn om te sterven zonder u. Wij zien in deze wereld zoveel mensen rondlopen die u niet kennen. O God, wij kunnen niets anders doen dan onze handen vouwen en u smeken om een opwekking onder ons volk in ons land. Ontfermt u zich over deze wereld in nood om Jezus wil. Heren, zo leggen we al onze gebeden voor u neer. En wij vragen u, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag. Aan de avond van het leven. Aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid. Met uw troost en zegen. Met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en angst. De nacht van twijfel en aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven. In tijd en eeuwigheid. Amen. Na de collecte gaan we ons slotlied zingen als Psalm 68 vers 10. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Psalm 68 vers 10. Vervolg u weg in vrede onder de zegen van de Heere. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u vrede. Amen.